Mijn naam is Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn maak ik de nieuwe podcast Game Changers. Hierin interviewen wij mensen die de sport blijvend hebben veranderd. Wat was hun drive? Werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen omarmd? We praten bijvoorbeeld met zwemcoach Jaco Verharen, het genie achter Pieter van de Hogeband, en horen we van Jeroen Otter hoe hij de Nederlandse shorttrekkers op de kaart zette. Luister Game Changers nu in je favoriete podcast-app.
Mijn naam is Lisbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
Kortie Media.
Ja, ik ging met die mensen op de barricade staan. Ik was niet meer heel erg onafhankelijk op dat moment. Ik denk, wacht even, dit klopt niet. Wij hebben het gelijk aan onze zijde. En ik ga gewoon verder graven. En toen kwam die anonieme brief. Ik denk, kijk, zie je? Daar zit iets.
Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwerd, ontroerend of onthullend. Of gewoon omdat het een goed verhaal was. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lomans, oud-hoofdredacteur van Sportweek, Panorama en Nieuwe Revue. Ja, Frans, wat vind jij eigenlijk? Alle podcasts vertellen altijd aan het begin het recept, de formule van een podcast. Hoe vaak
storend,
moet je dat eigenlijk doen?
Ja, ik weet het niet. Dit is volgens mij de 16e die we opnemen. Dus ik ben het wel een beetje zat, maar...
Okay.
Kan ook iedere keer weer dat iemand voor het eerst luistert. Hè?
Dus okay. Voor diegene?
Doen we het nog één keer?
Okay, we doen het nog één keer. Het recept is heel simpel. We nodigen iedere week één journalist uit hier naar de WPG-studio's in Amsterdam. Het verhaal waar ze over komen vertellen, dat moet gepubliceerd zijn, uiteraard. En dat zijn wel zo'n beetje de vereisten, toch?
Ja, het moet gewoon een bijzonder verhaal zijn. En we moeten degene die we uitnodigen, die moeten we mogen. Hè?
Ja.
Ik bedoel, we gaan geen vijanden uitnodigen.
Nee. Soms
wel. Soms wel. maar dat blijkt dan tijdens de uitzending.
Exact. Of dat zal niemand aan ons merken dan.
Ja.
Oké. Frans, de journalist die we vandaag hebben uitgenodigd, die ken jij goed. Jullie werkten samen bij Panorama in een tijd dat jullie heel veel schreven over motorclubs. Daar waren de leden van sommige clubs niet altijd even blij mee. En ik begrijp dat jij wel eens onaangenaam bezoek hebt gehad, of niet?
Ik heb wel eens twee leden van motorclub No Surrender op bezoek gehad. Die weigerden mijn kamer te verlaten als ik niet een contract zou tekenen. Waarin ik beloofde niet meer over het vrouwenchapter van No Surrender te publiceren. Dat was een project van onze gast.
Okay.
En ze bedreigde mij minimaal. Maar de schrijfster van het verhaal, die bedreigde ze echt serieus. Dan zouden ze, als ze mijn kamer verliet en ik had niet getekend, dan zouden ze op bezoek gaan bij de schrijfster van het verhaal. En wat het dan zou worden, dat moest ik maar afwachten.
Wat heb je gedaan?
Ik heb getekend. Ik heb wat dingen veranderd in het contract. En toen heb ik getekend. En toen zijn er daarna nog wat telefoontjes gevolgd van de baas van No Surrender. Die ongelooflijk grof waren. Ongelooflijk bedreigend. Dus het was niet de leukste tijd. Hè? Want ik was hoofdredacteur van Panorama. En ik wist, een motorclubverhaal op de cover, dat verkoopt als een tierenlier. Hè? En zoals ik vaker heb gezegd, ik ben een ultieme hoer. Dus wat goed verkoopt, dat zetten we voorop. Hè? Wat het ook is. En dat waren motorclubs. Dus ik was daar betrekkelijk onvoorzichtig in verder.
Hoe kijk je daarop terug? Want je hebt als hoofdredacteur natuurlijk ook altijd een verantwoordelijkheid als het gaat om veilige werkomgeving bieden en je journalisten ook beschermen.
Ik denk dat ik met motorclubs wel wat grenzen heb overschreden waar ik achteraf gezien misschien wat verder vandaan had moeten blijven. En dan zeg ik het heel voorzichtig, hè? Ik bedoel, ik heb best wat fouten gemaakt. Maar goed, wat ik zei. Hoerigheid kent geen grenzen. Ja?
Okay.
Ja.
Ja. Maar wat had je anders gedaan? Kan je er één?
Ik denk dat ik aan de ene kant kritischer had moeten zijn. Aan de andere kant ook voorzichtiger.
Voorzichtiger,
en,
ja.
Ik denk dat ik niet steeds bijvoorbeeld onze verslaggeefster zomaar op pad had moeten sturen richting deze motorclub.
Oké, je had haar eigenlijk eerder terug moeten halen.
Ik had haar misschien wel eens eerder moeten terughalen, maar onze gast is niet terug te halen. Hè? Ik bedoel, die gaat ook roeien en ruiten. Maar daar komen we zo meteen weer achter. Hè?
Kijk, laten we eens
beginnen.
Ja, hey. Laten we naar haar toe gaan. In de studio deze keer, Mylène de La Haye. Mylène, welkom.
Hey, leuk om hier te zijn.
Ja.
Leuk om Frans er even te zien.
Ja, mooi. We beginnen altijd even met een kort cv. Dat is in jouw geval niet heel makkelijk, maar hier toch een poging. Je begon je carrière als filmjournaliste. Tussen 1989 en 1993 was je eigenlijk meer in Hollywood dan thuis. Daarna presenteerde je televisieprogramma's zoals Lief en Leed. En runde je je eigen productiemaatschappij, waarmee je onder andere de serie Mylène de La Haye PA maakte. Dat keek ik trouwens heel graag. Daarna werkte je 16 jaar als journalist bij Panorama. Je maakte heel veel reportages over misdaad en in het bijzonder over motorclubs. Je noemde jezelf op een gegeven moment ook MC-antropologe. En je wilde een vrouwenchapter beginnen bij motorclub No Surrender om erover te kunnen schrijven. Tussendoor schreef je ook nog een kinderboek en nu werk je als freelance schrijver en journalist. En ben je oprichter en zangeres van het trio Mylène Over de Vloer.
Yes.
Kijk.
Gisteren nog opgetreden bij Koningsdag.
Mooi.
Midden in de Jordaan. Ik wil wel even Frans nog zeggen. Jij stuurde mij niet, hè? Ik ging er zelf heen. En jij wilde dat in het begin niet, hè? Dat ik dat deed.
Maar je
hebt het uit mijn hoofd proberen te praten.
Maar okay, is me niet gelukt.
Is en niet
uiteindelijk,
gelukt.
Ben ik, uiteindelijk was het toch mijn verantwoordelijkheid.
Kijk, als hij zijn voet op de rem had gezet. Dan had ik moeten luisteren, want het was mijn baas. Maar ik heb hem gewoon gezegd, nou, maar dit is fantastisch. Binnenuit kunnen we dan gaan schrijven. Maar ik was wel onvoorzichtig. Mijn omgeving was wel bang voor mijn lijf en leden.
Ja.
Maar Frans heeft je dus in eerste instantie wel geprobeerd tegen te houden.
Zeker.
Was het een goede baas, Frans, eigenlijk?
Ja, de beste. Ja, heb ik ook altijd tegen jou gezegd, hè?
Hoezo?
Nou, hij is gewoon. Het is geen baas die zijn gewicht in de schaal gooit. En hij is. Hij kwam met humor, kon hij heel erg fijn en prettig laten weten dat het verhaal waar je nu mee aankwam volkomen nergens op sloeg. Dus, maar dan werd je ook niet boos, want hij deed dat heel ad rem met de goede woorden en zo. Ja, ik vond het heel fijn om voor Frans te werken.
En wat hij zegt, hij had je misschien eerder terug moeten halen. Had jij je terug laten halen?
Ja, er zijn wel meer mensen gezegd, die hebben gezegd, waarom heeft hij jou in dat gevaar laten zijn? Ik zei, nou ja, omdat ik dacht dat ik dat aankon en hij vertrouwde mij. Hè? Ik ben natuurlijk niet voor een kleintje vervaard en ik ben ook niet snel bang. Maar ik was op een gegeven moment wel bang dat ze iets zouden doen waardoor ik mijn... Ik sta vrij... Mijn onbevangenheid kwijt zou raken, ja.
Ja.
Want ik zat op een gegeven moment in mijn huiskamer te werken. Als mijn computer, het zijn allemaal ramen. Ik denk, stel dat ze nou hier allemaal in cordon om dat huis alleen maar gaan staan.
En had je het over de leden van No Surrender?
Ja. Ze zijn ook bij mij langs geweest, hoor. Ze hebben mijn fiets meegenomen.
Ja, nou... maar dat deed ook weer niet heel veel pijn, hè? Maar...
Nou ja, nee, eigenlijk is het heel lachwekkend als ze een fiets meenemen.
Voor een motorclub wel, ja.
Vind ik ook.
Mylène, wat trok jou zo aan de misdaadjournalistiek?
Nou, ik schreef over van alles, hè. Ik schreef ook heel veel over seks en wasteland en over avonturen. Ik ging met de brandweer mee, een speciale reddingsafdeling. Die mensen uit grote hoogte, en dan gingen ze mij weer uit een ding takelen. Dus dat deed ik ook allemaal. Maar de motorclubs spraken mij wel aan. Gewoon door, ja, ik ben ook een beetje mannenvrouw. Ik vind het wel een leuke wereld. En van al de motorclubs is maar een klein gedeelte echt crimineel. En er zijn er een hele hoop die gewoon heel gezellig zijn en die helemaal geen criminele dingen doen. En dat wordt allemaal over één kam geschoren. En ik dacht, nou, ik ga de mensen laten weten dat het wel meevalt met de meesten. En dat is ook zo.
En je reed zelf motor, hè?
En ik reed zelf motor, ja. Oh ja, en zo is het begonnen, want we gingen iets over motorclubs. Nou ja, ik was natuurlijk de enige vrouw van de redactie toen en de enige met een motorrijbewijs. Dus viel de keuze al snel op mij. En ja, en toen ben ik het gaan waarderen en leuk gaan vinden. En toen zag ik het gevaar ook niet meer. En ik was ook naïef, denk ik wel. Want ik dacht ook bij No Surrender, ah ja, ze snapt toch ook wel dat het een beetje voor de lol is, dat vrouwenchapter. Wij gaan toch ons niet aan die hiërarchie houden verder. Maar die hiërarchie, dat is nogal een ding. Er waren alle vier, mijn sisters waren alle vier hele independent, zelfstandige vrouwen. Nou, die veegden hun reet af met hiërarchie. En jij zei al, de grootste gevaarlijke motorclub van Nederland. Daar komen vier vrouwtjes bij en ze zijn totaal ontregeld.
Ja. Want het was een plan om dan een vrouwenchapter op te richten, om te gaan schrijven.
Ja, dus ik had al bij het eerste verhaal gezegd, nou, ik weet nu wel hoe ik een goed wiethok kan bouwen. Hè? Dat je de plantjes aan de zijkant moet. Dat had ik allemaal geleerd.
Had je daar allemaal geleerd?
Dat was natuurlijk niet de bedoeling dat ik allemaal ging opschrijven. Maar Klaas heeft mij gevraagd. Hè,
Otto, de baas van
de baas
No Surrender.
Van No Surrender. Die heeft mij gevraagd om een vrouwenchapter. Maar ik weet niet waarom wat hij dacht dat hij ging binnenhalen, maar
Die zag niet zo het verschil tussen journalisten en normale mensen.
En ook gewoon heel weinig humor, weet je wel. En ik schrijf altijd met een kwinkslag. Nou, daar waren ze ook totaal niet van gediend.
En hoe is dit verhaal geëindigd, die vrouwenchapter?
Nee, daar hebben we niet meer over. Daar mogen wij het niet meer over hebben.
Nee,
Want daar is de brief natuurlijk voor getekend.
Ja, ja. Op een gegeven moment was de druk zo hoog. En wat ik wilde bij die motorclubs, dat kon al niet meer. Want ze hadden hun ware aard aan mij getoond. En die vond ik helemaal niet leuk. Dus ik ben gewoon gestopt ermee. En ook mijn omgeving, mijn kinderen hebben mij vriendelijk, doch dringend verzocht om daarmee op te houden.
Ja, want er kwamen echt bedreigingen binnen.
Dat waren echt geen kinderachtige bedreigingen, voor alle duidelijkheid.
Nee.
Dat ging wel wat verder dan iemand het ziekenhuis in helpen.
Oké.
Hey, maar daar gaan we het helemaal niet
maar
over hebben vandaag.
Maar dit gaan we niet over hebben.
Over dit verhaal gaan we niet hebben.
Milène, je bent wel op een gegeven moment echt bewust gestopt eigenlijk met die misdaadjournalistiek, toch? Met het verslaan van hard nieuws, of niet?
Ja. Nou, ik ben gewoon gestopt met de media.
Waarom?
Eigenlijk. Omdat ik het ineens niet meer wilde. Ik wilde mijn ziel niet meer vervuilen met al die narigheid. Want kijk, wat doet een journalist? Die zoekt iets wat niet klopt. En daar zet hij een vergrootglas op. En dat beschrijft hij dan tot in detail. Daar was ik heel goed in. Dus je bekrachtigt eigenlijk alles wat niet klopt. En ik had een soort spirituele awakening. En ik wilde dat niet meer. Ik wilde dat niet meer in mijn eigen ziel. Want dat waren soms waar. Ik had echt wel heftige verhalen, hoor. Van mensen wiens kinderen waren vermoord. En oh joh. Ik kreeg er te veel last van.
Hoe kreeg je er last van?
Nou, gewoon. Frans weet dat. Ik kan niet tegen onrecht. Heel slecht. Kan ik dat tegen. En ik werd boos en verdrietig. En ja, je hebt dan panorama waar je dan nog wel. Maar ja, zet ook niet echt zoden aan de dijk voor het verdriet van die mensen. Dus je bekrachtigt eigenlijk heel veel narigheid. En dat wil ik niet meer. Ik deed ook. Ik heb al een paar keer willen afbellen.
Ach, ja.
Van ik doe het toch maar niet. Want ik word weer zo met terugwerkende kracht weer zo fucking kwaad op het verhaal waar we het vandaag over gaan hebben. Het heeft me echt jaren van mijn leven gekost.
Want toen we vroegen om te komen praten hier over dat ene verhaaltje carrière, wat je altijd is bijgebleven, wist je toen ook meteen, is het.
Ja? Ja.
Waarom?
Nou, omdat dit een zeer onbevredigend, naar verhaal is. Waarbij een jonge man is overleden door een totale agressieve politieagent die allemaal dingen deed die niet klopten. Daarover ging liegen. Toen bleek dat hij had gelogen omdat al zijn schietpartij met 6 camera's was vastgelegd. En toen denk je, nou mooi, die gaat gewoon de gevangenis in. Of die pakken ze zijn pistool af, dat is nu klaar. En dat is niet gebeurd.
En is het je altijd bijgebleven omdat het zo onbevredigend?
Omdat het zo oneerlijk was.
Omdat het zo oneerlijk was?
Ja, dat was een jongen, die Michael Komen hebben we het over. Het was gewoon een fantastische... Ik heb het gevoel dat ik hem ken. Hè. Ik kende hem pas nadat hij was doodgeschoten. Maar ik weet bijna alles van hem. En die had gewoon niet moeten sterven. Die was de boel aan het sussen. En die was om de, hè, het was geëscaleerd door wat die agent heeft gedaan. Misschien moeten we dat even...
Ja. Het verhaal waar we het over gaan hebben werd in 2013 gepubliceerd in Panorama. De titel van het artikel luidt: hij is agressief, gewapend en levensgevaarlijk. Wie stopt killerkop Fred B? En het verhaal gaat over agent en hondengeleider Fred Buffing. De agent lost op de avond van 14 mei 2011 vier schoten als hij in het nauw komt tijdens een incident met een aantal leden van een voetbalteam. Dat gebeurt op de hoek van de Spiegelgracht in Amsterdam. Ja. Volgens justitie wilde de agent een waarschuwingsschot lossen, maar hij raakt een van de jongens fataal. Michael Komen, de jongen waar jij het over heeft. Ja. Zijn broer Nick wordt in zijn been geraakt. En zijn vriend Diego die krijgt een kogel in zijn buik. Ja. En na die schietpartij komt er bij de advocaat van een van de slachtoffers een anonieme brief binnen. Zeer waarschijnlijk vanuit het politiekorps over de gewelddadige reputatie van deze Fred Buffing. Ja. En hoe zijn eigen collega's daar eigenlijk ontzettend van baalden. En jij onthult vervolgens dat hij betrokken is geweest bij drie andere gewelddadige incidenten.
Ja, voordat die Michael Komen doodschoot.
Ja, laten we bij het begin van dit verhaal beginnen. Hoe kwam dit verhaal tot je?
De ouders van Michael. Dus ik was gewoon onderwerp aan het zoeken en ik heb die mensen benaderd en die waren...
Je las dat het gebeurd was.
Ja. En die waren heel blij dat er een journalist kwam, dat ze hun verhaal kwijt konden.
Zij benaderden jou?
Of nee, ik heb hun benaderd. Okay. Ja. En toen heb ik dat hele verhaal van hun kant gehoord en dat is... Nou ja, jij zei net ook al, ik heb het bij AT5 gehoord van nou, stelletje doorgesnoven types, hebben een agent overmeesterd.
Ja, want het waren jongens, voor de duidelijkheid.
Ja, ze waren kampioen geworden van een club.
Ja.
Het was een voetbalteam.
Ja.
En die waren echt heel erg fanatiek. En ze hadden een boot gehuurd en ze gingen dus over de gracht, alsof ze Ajax waren, met zijn overwinningsschaal. Lololol. En natuurlijk zat een drankje in. En ze kwamen aan wal, daar waar dat gebeurd is. En ze liepen daar een beetje op dat pleintje zo, een beetje te dansen, te springen en gek te doen. En toen kwam Buffing met zijn autootje. En die zag daar een clubje jongens wat plezier had en wat een beetje uitbundig was. Hij is op ze ingereden. Hij heeft er meteen twee aan elkaar, zodat ze de openbare orde aan het verstoren waren, zei hij. Twee aan elkaar vastgemaakt. De broer van Michael en nog iemand. En die heeft hij achterover in zijn
hondenwagen.
In zijn hondenwagen geduwd. En toen kwam de kleinste, Diego, die kwam naar hem toe. En waarom doe je dit? En wat ben je mee bezig? En die sloeg hem met die schaal op zijn hoofd. Maar dat is gewoon een schaal van niks. Hè, die je in zo'n feestwinkel kan kopen. Hij is ook onderzocht, er was geen schrammetje op zijn lichaam te vinden hoor. Hij zei, oh, groot geweld, geen schrammetje. En toen is dat allemaal zo geëscaleerd en toen kwam Michael ertussen. En toen begon die Michael af te ranselen met zijn lange wapenstok. En toen heeft Nick, de broer van Michael, die heeft hem van achter vastgepakt en hem naar achter getrokken om zijn broer te beschermen. En toen viel hij achterover en toen heeft hij geschoten. Ze heeft Michael in zijn nek geschoten, hij heeft... Nick in zijn been geschoten en toen is hij nog naar Diego toegelopen en die heeft hij zo bijna point blank in zijn buik geschoten. Die heeft in coma gelegen, die jongen was ook bijna dood.
En toen dit gebeurd was, toen kwam het verhaal naar buiten.
Ja.
En het verhaal wat toen naar buiten kwam, meen ik me te herinneren, was echt alsof er kooksnuivende, gewelddadige jongens daar...
Dat is het verhaal wat hij had verteld. Dus ze hadden hem proberen te overmeesteren. Hij begon met het geweld. Hè. Hij sloeg mensen in hun gezicht en maakte ze aan elkaar vast. En hij vertelde dat hij bijna overmeesterd was door een bloeddorstige, op wraak beluste, doorgesnoven club jongens, wat ze niet waren. En daarna kwamen de camerabeelden.
Ja, want hou dat nog even vast. Ja. Want dit wist jij eigenlijk nog helemaal niet. Tot je gaat naar die ouders toe.
Ja, en ik hoor dit hele
Michael
verhaal.
Van Michael en ik. En die vertelde jou dit.
Ja. En ik heb dat ook teruggelezen. En ook dat een rechter had gezegd, meneer Buffing heeft het geweld van de jongens bijzonder overdreven. Dat is allemaal duidelijk geworden.
En jij hebt het verhaal opgeschreven.
Ja.
Toen jij om wederhoor ging vragen, hè, want je hoorde het verhaal aan van de ouders van Michael en Nick. En van
dichte gelederen. Dus er kwam geen commentaar, niet van Buffing, niet van de politie, niet van niemand.
Op alle vragen die je stelde, wilden ze niks zeggen?
Nee.
Dan is dat artikel gepubliceerd van de ouders. Dus dan heb jij hun weergave en de weergave van wat er volgens dat team gebeurd is.
Ja.
Er komt dus geen reactie van het OM.
Nee.
Hoe ging je toen verder?
Toen kregen wij die anonieme brief ook binnen. Hè? Maar ik dacht ook, er moet meer zijn met deze man. Dus ik ben gewoon ook wel... Ik was niet van plan om bij dat ene verhaal te laten. Ik denk, die man, die gaat aan het gas als het aan mij ligt. Die heeft gewoon een jonge man, een jurist was die. Die ouders... Ja, ik ging met die mensen op de barricade staan. Ik was niet meer heel erg onafhankelijk op dat moment. Ik denk, wacht even, dit klopt niet. Ja, je hebt het gelijk aan onze zijde. En ik ga gewoon verder graven. En toen kwam die anonieme brief. Ik denk, kijk, zie je...
Want even voor de duidelijkheid, je was woedend, hè? Dat staat me ook bij, ook zoveel jaar later.
En ja,
jij in woedende staat is geen pretje.
Nee.
Maar toen werd je geholpen door een anonieme brief, waarschijnlijk uit het politiekorps.
Ja, en de manier waarop die was geformuleerd en met al die case-namen erbij en zo en dossiernummers.
Wat stond erin?
Er stonden een aantal andere incidenten in met Fred Buffing. En dat zijn collega's ook echt wel last hadden van hem. Dat hij bijvoorbeeld ook bij de ME wilde. En daar mocht hij niet bij, omdat hij te agressief was. En toen ben ik gaan zoeken. En toen heb ik meerdere gevallen gevonden van misbruik. Verkeerd inzetten van zijn hond. Nou, wat die voor schade aanricht, zo'n dier, dat is ongelooflijk. Dat wist ik ook niet eens. Ik denk, nou, een paar kleine gaatjes van die tandjes, maar het zijn hele gaten. Een spoor van ellende. Ik denk, als ze adequaat hadden ingegrepen, dan had Michael nog geleefd, hè? Die man mocht geen pistool. Die was veel te gevaarlijk, die was veel te agressief. Het zo'n kort lontje. En dat bleek uit allerlei andere zaken ook.
En uit die anonieme brief, het kwamen dus een aantal zaken naar voren. Hoe vond je andere slachtoffers?
Ja, weet ik niet meer precies hoe ik ze gevonden heb, maar ik heb ze gevonden. Ik heb Henk misschien ook wel via de dossiers, uitgebreide dossiers van Komen, van Jan en Tineke. Maar,
de ouders.
Ja, de ouders van Michael. Maar ik ben bij een advocaat gekomen, Henk ten Brink. En die had dus twee andere... slachtoffers van Buffing verdedigd. En dan liep er eentje nog mank van de beten van die hond.
Wat was hen overkomen? Kan je iets vertellen over die andere slachtoffers?
Ja, die liepen gewoon door de stad en die deden een beetje dronken. En die hadden ineens een hond in hun knie hangen.
Fred Buffing was voor alle duidelijkheid niet erg dol op mensen die lol in hun leven hadden, hè?
De rode draad ben ik achtergekomen. Zodra iemand echt plezier had, dan moest hij ingrijpen. Daar kon hij niet zo goed tegen. Nou, en toen ben ik hem ook wel echt gaan stalken, denk ik. Hè? Ik denk, die man die moet gewoon last van mij krijgen nu. Totdat hij zegt, sorry. Nou, dat heeft hij nooit gezegd. Maar... En de politie ook niet. En het Openbaar Ministerie, die al die gekleurde persberichten over die familie komen en de aanhang stuurde ook niet. Maar toen ben ik met Jan Willem, dat was onze art director, ben ik gaan posten bij zijn huis. Had ik een klein hondje bij me. Ik zei, doe maar net of je foto's van mij met dat hondje maakt. En dan had hij zo'n lens en dan probeerden we Buffing op de kiek te krijgen.
En heb je geprobeerd om hem te spreken?
Ik was een beetje bang van hem. Het was een ongeleid projectiel. Ik was banger van hem dan van Klaas Otto.
Maar heb je een poging ondernomen?
Want ja, we hebben altijd wel officieel gevraagd of hij wilde reageren. Ja. Dan wilde die niet natuurlijk.
Want hoe? Want je hebt het verhaal van de ouders van Michael Komen heb je op een gegeven moment opgeschreven.
Ja.
Je vindt op een gegeven moment meerdere slachtoffers die Fred Buffing eerder heeft gemaakt. Je vindt uit dat hij geweigerd werd bij de ME omdat hij te gewelddadig was. Wanneer komen die camerabeelden die bevestigen eigenlijk wat er gebeurd is die avond waarop Michael Komen werd doodgeschoten?
Nee, die zaten al in het dossier van de familie Komen.
Toen jij je met het verhaal ging bemoeien, bestonden de camera's.
Die waren er al. Ja. Iedereen wist al dat hij gelogen had. Er waren ook al rechtszaken geweest. Er is ook aangetoond dat hij het geweld enorm heeft overdreven. Maar er is nooit, hij heeft nooit zelfs geen slap on the wrist gekregen. Heel raar. Hij werd dus beschermd van binnenuit door iemand.
Want zijn ouders wilden dat hij vervolgd werd.
Natuurlijk, ja. Ja.
En waarom gebeurde dat niet?
Geen idee. Geen idee. Dat weet ik nog steeds niet. Hij is er niet meer. Hè? Hij heeft op een gegeven moment een hersentumor gekregen. Ik beheers me nu om niet nee te doen. Dat dacht ik wel. Maar de ouders waren ook niet blij dat hij vroegtijdig stierf. Want die wilden hem gestraft.
Die waren tot het bittere einde doorgegaan met
bitter.
Proberen hem veroordeeld te krijgen. Ja. Of in ieder geval een echte rechtszaak te krijgen.
Ze konden niet rouwen om hun zoon, want ze waren nog steeds te boos. Ze konden zich nog niet eens voorstellen dat die zoon er niet meer was. Ze hadden hem nooit. Ze hebben nooit die afscheid genomen. Ze dachten, eerst moet die man aan het gas.
Ja. Toen je dat eerste artikel schreef, dacht je over de ouders van mij komen. Was je toen nog in de veronderstelling dat deze man gewoon wel vervolgd zou gaan worden?
Of in ieder geval... Er was toen al zoveel niet gebeurd waarvan ik dacht, waarom is dat niet gebeurd?
Zoals wat?
Nou ja, dat hij aantoonbaar had gelogen over hoe het gegaan was. En dat is bewezen door de camerabeelden. Dat hij de agressor was. Hij begon. Een agent moet niet polariseren. Die moet de-escaleren. En die moet zorgen dat de rust... Dat deed hij niet. Hij was de agressor. En alleen al daarvoor zou die als ongeschikt moeten zijn aangemerkt. Maar dat had hij dus blijkbaar al vaker gedaan. Maar je komt niet verder als er geen enkele reactie komt, hè? En een journalist kan niet zorgen dat die veroordeeld wordt, natuurlijk.
Nou ja, misschien wel door erover te blijven publiceren. Kan je wel druk zetten.
Ja. Nou ja, met Panorama kon er niet heel veel druk zetten.
Je bedoelt zo'n gezaghebbend blad waren we niet.
Nee,
dat stond ook letterlijk nog. Want op een gegeven moment, Buffing die ging dood. Die had een hersentumor. En toen hadden wij die misdaad special. Dan hadden we nog een keer het verhaal van Buffing weer ingezet. En toen had ik op Facebook gezet, hij is er niet meer. En dan zeg ik, hij is er dus toch niet helemaal mee weggekomen. Frans krijgt een brief van de Amsterdamse politie. 3 kantjes. Dat hij zijn journalisten maar eventjes aan de halsband moest gaan doen. Want dat kon ik toch allemaal niet schrijven. En dat was toch niet goed leuk voor de familie van Buffing en dit en dat. En Frans was daar gevoelig voor. Die zag ook iemand. Kijk, je ziet wel eens een film en dan zie je een journalist die helemaal doordraait, helemaal in zo'n verhaal gaat en er helemaal niet meer uitkomt. Nou, dat was ik wel een beetje, hoor.
Ja, want jij
dus
ging naar zijn...
Ik snapte ook wel dat hij zich wat zorgen maakte. Ja, het ging mij echt... Ik vond het, ja...
Maar hoe ver ging je dan? Want ik bedoel, je ging naar zijn huis om te fotograferen.
Ook best al ver gaan, hè, dat je iemand gaat stalken bij zijn huis.
Wat deed je nog meer?
Gewoon niet opgeven en dingen op Facebook ook zetten, zoals hij is er toch niet helemaal mee weggekomen. Gewoon laten zien dat die man levens heeft verwoest. En ik was altijd, Jan en Tineke zaten altijd op mijn schouders, hè, die 2 ouders van Michael.
Ja, je was een soort officieuze woordvoerder en pleitbezorger voor hun zaak geworden.
Ja, want ze waren zo, Jan ook, die was zo verbitterd. Die zat alleen maar in een monoloog over hoe erg het was. Die had gewoon een trauma. En het was een hele hechte familie. Hè? Nog steeds vieren ze zijn verjaardag elk jaar. Ik ben er een paar keer ook geweest. Met al zijn vrienden. Het was echt... Het was zo schrijnend was dat.
En kijk, op zich was het best een duidelijke zaak. Hè? Een agent had gelogen, had nodeloos geweld gebruikt en had in essentie eigenlijk iemand vermoord, hoewel we dat woord juridisch
niet
mogen gebruiken.
Gezegd,
heb jij nooit gebruikt, ook in verhalen. Nee. Maar het was een heel duidelijke zaak en het kreeg geen duidelijke afloop.
Nee.
En die
zeer
onrechtvaardigheid, die frat aan jou en... Ik denk dat jij er misschien wel iedere 2 weken over had willen publiceren, over dit verhaal. Dan moest ik weer zeggen, doe maar niet. maar Het gaf in zekere zin ook wel weer de onmacht van de journalistiek aan. Hè? Van, je had hartstikke goed je werk gedaan, die nieuwe gevallen opgespoord van eerder geweldsgebruik, misbruik door deze man. Dus er zat ook iets heel frustrerends in. Hè? En dat maakt het uiteindelijk ook zo onbevredigend.
De politie heeft zelf ook onderzoek gedaan naar dat incident. Wat kwam daaruit?
Dat het allemaal helemaal niet, dat hem niks te verwijten viel, kwam daaruit.
Dat was de koele conclusie, ja.
Ja. Denk ik, zijn jullie blind, doof? Waarom heeft de politie niet een zelfzuiverende taak? Juist de politie. Want het woord van een politieagent telt dubbel. He, telt twee keer boven het woord van een burger. Dan moet zijn leugen ook twee keer tellen. Als hij gaat liegen en het is te aantoonbaar gelogen, begrijp ik niet dat hij daar nog zo lang heeft gezeten. En nogmaals, als hij eerder was opgepakt, dan had Michael nog geleefd.
En was het aantoonbaar genoeg dat hij had gelogen?
Ja. Ja. Hij loog over alles. En ja, en dan is het zo, hè, dan is er zo'n schietincident en dan gaat de Rijksrecherche gaat dat onderzoeken. De bakker gaat zeggen dat zijn brood vers is.
Ja.
Het is een systeem van likmevesje, vind ik.
En eigenlijk is dat steeds ook de onderliggende lijn geweest in het verhaal. Hè, ja. Van het ontbreken van een zelfreinigend vermogen van
Precies.
de politie.
Precies.
Ja, zo is het hele circus gestart.
Ja, ik ging weer zoeken. Het is een tijdje geleden in mijn computer. En 406 documenten kwamen naar boven. Zo heb ik me daarin zitten graven. En ik denk, ja, maar ik heb het nu toch helemaal rond. Maar...
In mijn ogen was het ook wel helemaal rond.
Ja. Ja. Dank je.
Ja, nee, bedoel, ik vind ook niet dat ik als hoofdredacteur in deze zaak ernstige fout heb gemaakt.
Nee hoor.
Want ik weet nog later, schrijf je een keer en dan spreek je een andere agent die zegt van over Fred Buffing, spijker hem aan de muur, want die man is een schande voor alles waar de politie voor staat.
Ja.
Een letterlijk citaat van een collega-agent.
Ja,
en
ja.
dan denk je van, iedereen vindt dat en toch gebeurt het niet.
Nee.
Sorry, ik raak hier ook een beetje bij betrokken. Merel,
schep orde. Ik wilde eigenlijk weer iets noemen waar jij ook dan weer bij betrokken raakt. Want je zei het net al, het verhaal werd later opnieuw afgedrukt in een Panorama misdaad special.
Ja.
Dat gebeurde in die tijd vaak, toch? Het Panorama Nieuwe Revue maakte dan van die specials. Dan wordt het verhaal nog een keer afgedrukt.
En dan kregen wij een brief van de politie.
Ja, en dat was een boze brief. Gericht
en ik heb
aan jou.
Ook een brief teruggestuurd aan de politie.
Ja, heel even die brief vertellen. De brief was gericht aan jou in Frans. En daarin verwijten ze jullie de regels van fatsoen en correcte journalistiek aan de laars te lappen. Fred B. was toen inmiddels overleden, dat vertelde jij al. En ze vonden dat jullie zijn goede naam op onterechte wijze door het slijk halen. En ook schreven ze, bijkomende zorg is dat u met uw publicaties bij uw lezend publiek op onterechte wijze twijfels laat ontstaan over het goed functioneren van onze rechtsstaat.
Ja.
Hoe reageerden jullie daarop?
Want die Peter R. de Vries heb ik toen gebeld. Frans ging mij terugfluiten. Hè, want die dacht, ja, nu moet ik even een beetje... En Peter was mijn mentor.
Wat zei Frans dan tegen jou? Hoe bedoel je terugfluiten?
Nou, die zei, je moet nu niet meer dat soort dingen op Facebook zetten. En dan zei ik, ja, maar is mijn Facebook. Ja, maar je werkt voor Panorama. Dus we hadden wel een dingetje.
Dus jij moest van hem eigenlijk jouw hetsen, zou je het kunnen noemen. Maar
stoppen.
Je strijd tegen Fred B. stoppen.
Ja. Maar dat kan ook uit ongerustheid voor mijn persoon zijn geweest. Dat wil ik eventjes nog... Maar toen was ik natuurlijk woest op hem.
Waarom was dat, Frans? Waarom wilde je dat Milan daarmee stopte?
Omdat ik niet het verschil zie tussen privé-uitingen van Milan. Want dan is ze nog steeds een journalist van Panorama. En dan is ze niet alleen Milan de La Haye. Dan is ze Panorama-verslaggever Milan de La Haye. En daar was het niet mee eens.
Maar waarom vond je dat ze ermee moest stoppen? Want in feite zeg je ook dat je vond dat ze een punt had. Dat ze een goede zaak had. In die zin dat hier het onrecht...
Jawel, maar dat moest allemaal heel genuanceerd in het blad komen. Als we dat en niet op...
Ongenuanceerd op mijn Facebook.
En niet emotioneel en ongenuanceerd
Want
op Facebook.
Want was je zo emotioneel en ongenuanceerd op een gegeven moment ook, Milan?
Ik was niet meer de onafhankelijkheid zelf natuurlijk. Maar ik vond dat ik op mijn privé Facebook best wel even mocht zeggen dat hij er niet helemaal mee weg was gekomen. Vond ik ook lekker om te doen.
Na zijn dood, zei hij dat.
Maar je noemde net even je mentor Peter R.
Ja, Peter. Dus ruzie met Frans. En ik ging altijd even bij Peter kijken. Wat zou jij doen? Hè? Dat was mijn, die ken ik ook al. Ik ken hem nog steeds trouwens.
Ja.
Die zei, wat is er met Frans aan de hand? God, als die brief van de politie nu publiceren in Panorama. Dat is ons antwoord. Wat is dat voor belachelijks dat ze jou gaan proberen op die manier? Nou, dus die was helemaal pislink. Nee, je hebt gelijk. En als ze brieven gaan sturen, weet je zeker dat je gelijk hebt. Dus dat is Peter, hè? Nog even vanuit het graf.
Die steunde je, ja.
Ja, die steunde mij in deze. Maar ook als hij vond dat ik het niet goed deed, had hij het ook gezegd.
Ja, maar eigenlijk, want de politie zei ook, in die boze brief zeggen ze eigenlijk, op onterechte wijze laten jullie twijfels ontstaan over het goed functioneren van onze rechtsstaat.
Waarmee ze zeggen dat wij ons werk niet goed doen.
Ja, waarmee je eigenlijk zegt dat de boodschapper de schuldige is. Ja.
Volgens mij begint dat ook een terugkerend thema te worden in onze uitzendingen hier. Hè? Dat horen we ook wel vaker. Hè? Van als je iets onthult, wordt dat heel vaak als argument gebruikt. Van jullie helpen mee de rechtszaak te ondermijnen.
Ja.
En ja, dat is allemaal de clue niet. Daar gaat het niet om.
Zeker
niet. Een fout is een fout.
We hebben gewoon om fatsoen gevraagd.
Maar waarom denk jij, Milène, heb je dat wel eens afgevraagd? Waarom de politie zo om agent Fred Buffing heen ging staan? Ik bedoel, vanuit het korps kwam er dus wel die anonieme brief, waarin gezegd werd, collega's balen ervan, hij heeft al meerdere incidenten op zijn naam. Maar ergens werd hem toch de hand boven het hoofd gehouden.
Ik denk ook omdat ze gewoon het politie als korps, als instituut proberen te beschermen. Van nee, wij zijn onfeilbaar. Wat belachelijk is, want juist als politieagent krijg je dingen op je pad. En dan moet je heel zuiver op de graad zijn om daar goed op te reageren. Heel logisch dat soms dat fout gaat. Maar dan moet je ook adequaat reageren.
Terwijl als je het toegeeft, dat soort fouten.
Ja, dan ben je pas een held. Dan ben je pas goed bezig. Dan gaan mensen ook vertrouwen krijgen in jouw apparaat. Ja. Als jij gewoon zo groot bent om te zeggen, nou, deze meneer is helaas niet geschikt. Die moet iets anders gaan doen. Laat hem lekker die hondjes trainen, maar geef hem geen pistool.
Ja, ergens lijkt het me voor die nabestaanden van Fred
Buffing
ook wel ingewikkeld.
Ja.
Want dat betreft dan een vader of een broer of een kind misschien zelfs wel, wat zich dan zo heeft gedragen.
Ja.
Die sterft dan op een gegeven moment ook. En dan komt de misdaad special van de Panorama nog een keertje, met naam en toenaam.
Ja, de waarheid moet gezegd worden.
Hoe kijk je daar tegenaan?
Dat interesseerde me geen ene moer op dat moment. Ik denk, nou, jullie hebben de pech om die meneer als vader, broer, whatever te hebben. Maar hij heeft iets heel fouts gedaan en hij heeft nooit sorry gezegd. En die mensen zijn de dupe, hè? De mensen zijn slachtoffers, zijn de dupe.
Dus je zegt eigenlijk van, maar die nabestaanden worden op een gegeven moment ook een beetje misschien de dupe, of niet?
Je bedoelt zijn familieleden.
Ja.
Je ziet je toch maar met die naam.
Ja.
En met zo'n foto van een huis wat dan in zo'n blad gepubliceerd is.
Ja, maar het was ook zo herkenbaar was dat.
Totaal
ook
niet herkenbaar. Het was echt een paparazzi foto van niks. Die we gemaakt hebben met het oortje van Cookie nog een beetje rechts in beeld. Dat hondje wat we bij ons hadden als een soort afleiding. Nee.
Kijk, de dood is geen excuus voor alles wat je in je leven fout hebt gedaan.
Hè? Nee, zeker niet.
Is een beetje mijn opvatting. Maar ja, ik begrijp dat het best voor zijn familie problemen heeft kunnen geven. Hè? Maar de zaak is gewoon niet correct afgehandeld. En ik denk dat hij in jouw ogen een van de meest foute mensen was die je in je leven bent tegengekomen.
Ja, was echt een bad guy.
Zijn dit dingen die ooit nog recht te zetten zijn, Milène? Zou er nu nog iets kunnen gebeuren waardoor het voor jou niet meer een onbevredigend verhaal blijft?
Dit blijft altijd een onbevredigend verhaal. Altijd. Ik heb zelfs nog een liedje, een protestsong, heb ik geschreven hierover. Ik denk, zal ik het meenemen? Nee, dat gaat te ver. Maar dit blijft altijd een naar Zelfs al zou de politie nu een brief sturen naar de familie van Michael, van sorry, dat is allemaal niet goed gegaan en bladibla. Hij heeft nooit sorry gezegd. En hij kan het niet meer zeggen. Ik denk niet dat dat nog recht te breien is, op geen enkele manier.
Dus het zal altijd een onbevredigend...
Ja, daarom kan je het ook nooit afsluiten eigenlijk.
En zijn ouders, de ouders van Michael Komen?
Ja, die hebben gewoon een jas. Die vader heeft echt een jas uitgetrokken die hij nooit meer aantrekt. Dat zie je gewoon aan die man. Die moeder die gaat er... Dat is moeilijk te zeggen hoor. Maar ze hebben dus nu, hun zoon heeft kindjes, hele leuke kindjes. Dus ze zijn nu echt opa en oma. En dat helpt enorm.
Dat vergoedt iets.
En dat kindje heet Michael. Ja. Dus ze zijn heel blij met die kindjes. En dat Nick er nog is. Want die is ook.
Had ook dood kunnen zijn.
Ja, had ook een enorm gat in zijn been.
Terugkijkend op dit, hè, van. Je was journalist, maar je bent eigenlijk ook een beetje actievoerder geweest in deze tijd. Hè?
Ja.
Correct, achteraf? Of vind je dat je grenzen bent overschreden?
Nee, ik ben heel netjes gebleven voor hoe boos ik was. Ik heb hem echt... Ja, ik heb het heel netjes... Dat zei je net ook nog. Ik heb het allemaal keurig netjes en met zo weinig mogelijk emoties gewoon onder elkaar gezet. Van dit zijn de feiten... Kijk, als je daar een hele emotionele lading overheen gooit... dan word je ook niet meer geloofwaardig, hè? Dit zijn de feiten. Waarom doen jullie niks? Waarom antwoorden jullie niet? En dan gaan ze pas, als die meneer dood is... gaan ze Frans vragen of ik niks meer op Facebook mag zetten. Ze hadden eerder kunnen reageren.
Denk je er vaak aan terug, aan dit verhaal?
Milene knikt nu ja.
Ja,
hè,
van, ze knikt ja. Ze knikt. Ja, ik moet er vaak aan denken. En ik volg ze ook nog op Facebook en we reageren nog op elkaar. En Nick stuurt foto's van zijn kindjes. En, ja, ik heb nog wel een beetje contact met ze.
Dus dat blijft bij je?
Ik voel me verantwoordelijk voor dat soort mensen.
Is dit een van de redenen ook waarom je gestopt bent met dat harde nieuws?
Ja, dat is... Ik kan daar niet zomaar over schrijven en het dan loslaten. Ik heb ook wel eens een heel heftig verhaal geschreven over een blijf van mijn lijfhuis in Den Haag. Nou, daar heb ik ook zo lang mee rondgelopen. Dat was zo heftig. Weet je, ik denk, nee, ik ga over leuke dingen schrijven. Happiness schrijf ik nu voor.
Happiness, mooi.
Ja.
Het woord zegt het.
Ja. Het woord zegt het wel. Ja. En is het toch nog, Milene, om dan nog een laatste vraag. Is er ergens in het verhaal nog een los eindje? Of iemand die je er nog ooit over zou willen spreken?
Nee, ik wil het afsluiten.
Hoe zou je het kunnen afsluiten?
Gewoon door er niet meer aan te denken, te veel. En door te gaan met je leven. Zij moet ook door met hun leven. Het zal heel moeilijk zijn voor ze, maar je moet het gewoon loslaten.
We moeten bijna zeggen van sorry dat we het oprakelden weer. Ook
ja,
bij je,
nou,
Milene,
daar
sorry,
ben ik je ook eigenlijk niet heel dankbaar voor, hoor. Nee, want ik dacht, oh ja, dat verhaal. En toen dacht ik, en ik ging het allemaal weer lezen. Ik zag ook wat ik terug had geschreven. De politie teruggeschreven. Hè. Al hun argumenten heb ik weer helemaal om zeep geholpen. En het gif wat daar ook uit. En ik kreeg gewoon weer een verhoogde hartslag en... Dat doet echt iets met je, hoor, zo'n verhaal.
Ja.
Dus,
en omdat het niet goed af te sluiten is.
Nee.
Omdat het
onbevredigend
geëindigd is. Ja. Dan heeft het nooit een echt einde. Dat lijkt me lastig.
Nee, het is een open einde.
Ja.
En dan blijken al die motorclubs... peanuts te zijn. Hè? Bedoel,
vergeleken bij dit. Ja. Ja, zeker.
Ja.
Oké, Milene, ik wil je danken voor je komst hier naar de studio.
Wel.
Dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westerik. Tegenover me zit Frans Lomans. Mocht je vragen hebben, suggesties, mail dan vooral naar gonzo@kortimedia.nl. Deze podcast vind je op Apple Podcasts of Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren. Dan weet je wanneer er een nieuwe aflevering online staat. En volgende keer weer een goed verhaal.
Frans. Misschien een vrolijker verhaal? Wie weet.
We gaan het proberen.
Of niet. Het was een goed verhaal.